rust, had vrede, had kalmte. En wat we hieruit kunnen leren is, hebben wij ook die rust en die vrede als er stormen zijn in ons leven? De discipelen waren in paniek, die dachten, wat nu? We gaan omkomen, help. Maar in Jezus was daar een rust en een vrede. En laten we ons niet beïnvloeden door wat er buitenaf gebeurt. En ik bid dat wij een vrede en een rust gaan ervaren. Dat ook al zijn er stormen, ook al zijn er situaties, dat ze toch stand houden. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dat is wel Gods hart. Dat is wel Gods plan. Laten we daar ons naar uitstrekken. En hier zie je ook de autoriteit die Jezus heeft. En wij hebben dezelfde autoriteit als Jezus. Wij mogen spreken tot situaties. Mogen spreken tot omstandigheden. Er is kracht in gebed. Er is kracht in woorden uit te spreken. In Genesis lezen we dat God zei dat hij eigenlijk alles tot aanzijn roept. Eigenlijk woorden creëren een realiteit. En wij mogen ook uitspreken. In elke situatie, in elke omstandigheid. Laten we een stuk verder gaan. In Johannes. Johannes 8. Vanaf vers 1 tot en met 11. Jezus ging naar de Olijfberg. Hij vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en gaf een onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zette haar in het midden en zei tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, en de oudste het eerst. Ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Gedeelte.
Ze wouden Jezus op de proef stellen. Ze wouden zien hoe reageert hij daarop. En als het thema is vandaag, wat zou Jezus doen? Als we om ons heen kijken, dan kunnen we best wel ongerechtigheid om ons heen zien. Dingen die verkeerd zijn, dingen die niet goed zijn. En het gevaar kan zijn dat we gelijk met het vingertje gaan wijzen. Van, die doet het niet goed, die doet het verkeerd. Ik zie daar zonde, ik zie daar zonde. En tuurlijk, God is een heilig God. En we moeten ook zeker niet de zonde tolereren. Maar wat we hier vooral zien is dat Jezus eerst komt met ontferming. Met liefde, met bewogenheid. En ik denk dat daar ook een sleutel is. Dat als we de wereld willen bereiken met de liefde van Jezus. Als we willen zien dat mensen tot geloof komen. Dat we niet allereerst moeten komen met wat ze verkeerd doen. Maar dat we eerst komen met liefde, met barmhartigheid, met bewogenheid. En in dit alles gaf Jezus ook een instructie aan die vrouw. Ga naar huis en zondig vanaf niet meer. En dat is goed. Maar weer eerst zien we van, hey, dat Jezus eigenlijk aangeeft, laten we eerst naar onszelf kijken. Wat speelt in ons eigen hart? Wat gaat er in ons om? We kunnen die balk zien bij die ander. Maar zien we de splinter bij onszelf? God wil dat we leven zoals Hij het wil. En we kunnen leren van het leven van Jezus, hoe Hij ermee omging. Ik vind het, Hij is dan ook zo'n voorbeeld, dat Jezus ook als Hij richting het kruis gaat, als Hij weet dat Hij gaat sterven, dat Hij zijn ogen richt houdt op de Vader. Dat Hij volhardt. Dat ondanks die lijdensweg, ondanks die pijn, dat Hij zegt, u wil geschieden. En dat is zo'n uitdaging, denk ik, voor ons allemaal. Want het gaat niet altijd over rozen, dit leven. Het gaat niet altijd even makkelijk. Want ik kom ook in situaties waarvan ik denk, oké, Heer, wat nu? Of hoe moet ik hiermee omgaan? En we kunnen troost vinden in de woorden van Jezus. We kunnen duidelijkheid krijgen. Inzicht krijgen. En daarom is het ook zo goed als we de Bijbel lezen. Als we stilstaan bij Gods woord. Dat Hij wil spreken. Hij wil spreken tot ons. Volgende dia. Ik vond twee mooie quotes. Het leven bestaat uit 10% wat je overkomt en 90% hoe je daarop reageert. Bekwaamheid bepaalt waar je goed in bent. Motivatie bepaalt wat je doet. Houding bepaalt hoe goed je het doet. Ik geloof dat de waarheid zit. En je kan misschien twisten of discussiëren over de verhouding 10% en 90%. Maar het gaat er in dit leven om hoe we reageren op situaties. Sommige dingen hebben we niet in de hand. Je kan zelf niet bepalen waar je geboren wordt. Je wordt ergens geboren en daar word je geboren. Je kiest je familie niet uit. Vrienden kies je uit. Familie niet. Zo zijn er nog meer dingen die je niet altijd even in de hand hebt. Of in de omgeving. Sommige mensen worden geboren in een omgeving waar heel veel armoede is. Waar heel veel achterstand is. In een omgeving waar heel veel drugs is. En dan is de kans ook vaak groter dat die mensen ook beïnvloed worden om ook te gebruiken. Maar waar we wel invloed op hebben is hoe we reageren op situaties. Hoe reageren wij als mensen ons pijn doen? Als mensen ons kwaad doen, als mensen ons op ons ziel trappen. Welke houding nemen we aan? Vaak is het zo makkelijk om bitter te worden. Of om een terughouding, om een houding te hebben waarvan we ons terugtrekken. Maar God wil dat we een actieve houding aannemen. Dat we leven met een zuiver hart. Met de echt hart. En ik, het is ook niet, het is zo, ik weet, het is zo makkelijk om te zeggen. Het is een tweede om het ten uitvoer te brengen. Want we zijn allemaal wel pijn gedaan of mensen hebben ons afgewezen. En kunnen we dan stand houden? Want het gaat vooral ook om die motivatie. En die houding. Die houding bepaalt hoe we in het leven staan. En die houding, die geestelijke houding, die geestelijke gezonde houding, die vinden we niet alleen in het leven van Jozef. In het leven van Jezus. Maar vinden we ook op andere gebieden. bij andere mensen in de Bijbel. En ik wil eigenlijk gaan naar Genesis. Genesis 39. Het is een stukje uit het leven van Jozef. De meesten kennen wel het verhaal van Jozef. Hij kreeg op een gegeven moment een droom. De broers werden jaloers, verkochten hem als slaaf. Uiteindelijk belandt hij in Egypte. En als we lezen Genesis 39, dan lezen we: Jozef was dus door de Islamieten meegenomen naar Egypte. En daar was hij gekocht door Potifar, vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en een bevel voerde over zijn lijfwacht. De heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn Egyptische meester werken. Omdat zijn meester zag dat de heer Jozef terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, was hij Jozef goedgezind. Hij maakte hem tot zijn persoonlijk bediende. Liet de gang van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht van zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van die Egyptenaar omwille van Jozef. De zegen van de Heer rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zei ze, maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat hij dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niks onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God? Dag in en dag uit probeerden ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe. Hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op een zekere dag, toen hij de binnenvertrekken inkwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, greep ze hem bij zijn kleed. Kom bij me liggen, drong ze aan. Maar hij vluchtte naar buiten. Zijn kleed liet hij bij haar achter. Toen ze besefte dat hij gevlucht was en zijn kleed bij haar had gelaten, riep ze haar bediende en zei tegen hen: mooi is dat. Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen, zeker om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. Toen hij dat hoorde, ging hij vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Ze liet het kleed naar zich liggen, totdat Jozef meester thuis kwam en vertelde hem hetzelfde verhaal. De Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald is mijn kamer binnengedrongen om zich met me te vermaken. En toen ik het op een schreeuw zette, ging hij er vandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter. Toen Jozef meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was behandeld, werd hij woedend. Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. Zover. Wat een stuk. Dan ben je bezig. En dan komt een vrouw. En die probeert je te verleiden. En dat doet ze niet één keer. Maar doet ze meerdere keren. Kom bij me liggen. En Jozef hield stand. Jozef hield vast aan de principes van God. En het is zo knap dat hij in die situatie stand houdt. Want hij had heel makkelijk kunnen zeggen, ik doe het wel. Niemand ziet het. Niemand is erbij. Zij wil het heel graag. En het is de vrouw van Potifar. En Potifar is mijn meester. Maar hij deed het niet. En wat dan zo frappant is, dat hij houdt vast aan het goede. En wat gebeurt er uiteindelijk, wat we dan lezen, is dat zij een heel ander verhaal vertelt. Zij nam het initiatief, maar zij zegt, nee, hij wou zich bij mij komen vermaken. Ze zegt, die man is mijn kamer binnengedrongen en hij wilde bij me komen liggen. Maar ik begon hard te schreeuwen. Een heel ander verhaal. Hij belandt in de gevangenis. En het is een enorme onrecht wat hier plaatsvindt. En ja, je denkt van, hoe moet dit dan verder met Jozef? En wat ik het bijzondere eraan vind, is dat ondanks dit alles je Gods trouw ziet. Want wat lezen we dan als we een stuk verder gaan? Genesis 41, eigenlijk twee hoofdstukken hierna, is dat op een gegeven moment de farao krijgt een droom. En wat we dan lezen is dan, twee volle jaren later kreeg de farao een droom. Hij droomde dat hij aan de Nijl stond. Toen zag hij 7 koeien uit de Nijl komen. Het waren mooie koeien die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in hun oevergras. En kijk, daar kwamen weer 7 koeien uit het water. Die waren lelijk en mager. Ze voegden zich bij de andere koeien aan de oever van de rivier. En die lelijke, magere koeien aten die 7 mooie, vette koeien op. Hierna werd de farao wakker. Wat je uiteindelijk leest is dat farao een droom krijgt. En hij gaat dan vragen aan waarzeggers van, vertel me de droom, de uitleg van de droom. En ze weten niet. En ze komen uiteindelijk bij Jozef terecht. Die interpretatie geeft, de juiste interpretatie van de droom. En uiteindelijk, wat we dan lezen, is dat hij onderkoning wordt. Dus eerst was hij in de gevangenis. En uiteindelijk wordt hij onderkoning. Welke gedachten moet Jozef niet hebben gehad in de gevangenis? Dan zit je daar onterecht. Je hebt het goede gedaan, maar toch zit je in de gevangenis. En als we verder lezen, zien we dat hij onderkoning wordt. En ik denk dat dat iets is waar we aan vast mogen houden. Dat zelfs als het niet lekker loopt in ons leven, als we ten einde raad zijn, als we de wanhoop nabij zijn, dat we dan mogen beseffen dat het nog niet voorbij is. In die donkerste momenten van ons leven wil nog niet zeggen dat dat werkelijk het einde is. En Jozef heeft een heel traject moeten afleggen, hele weg moeten gaan. Maar uiteindelijk is het wel werkelijkheid geworden. Hij had een droom waar de broers hem uitlegden. Dat mensen voor hem zouden buigen. Uiteindelijk werd hij de onderkoning. Hij werd onterecht behandeld. Maar uiteindelijk zie je wel Gods trouw. Dat is ook iets wat we mogen beseffen. Dat ook al loopt het niet altijd. Ook al zit het niet altijd mee. Ik weet nog, toen ik in de eindfase van mijn studie zat en ik leverde mijn scriptie in en ik kreeg het elke keer weer terug. Het is natuurlijk een andere situatie, maar dat waren ook momenten waarvan ik dacht, ik zie het eigenlijk niet meer zitten. Ik wil stoppen. Want het is frustrerend dat je elke keer iets verbetert, iets maakt, het inlevert en het elke keer maar terugkomt. En dat je eigenlijk denkt, wanneer komt het einde nou? Dan kan je zo ontmoedigd door raken. Dat je bezig bent met zaken. Misschien ben je ook hier en dan heb je zoiets van, ik wacht al heel lang op die doorbraak. Ik wacht al heel lang op het licht aan het einde van de tunnel, maar ik zie maar geen licht. En we mogen weten, en dat is niet altijd makkelijk, maar dat God toch trouw is. Dat God de uitkomst biedt. En dat wil niet altijd zeggen dat we direct altijd antwoord krijgen op vragen. Het wil ook niet altijd zeggen dat het 1, 2, 3 is opgelost. Maar God is er wel. God is hier. Maar God is ook als we thuis zijn. God heeft een plan met ons leven. Hij wil ons gebruiken. En we kunnen vaak denken, ja, nu kan het niet meer. Nu is het niet meer mogelijk. Ik heb te veel fouten gemaakt. Of wie ben ik nou? Maar God is er om jou te bevestigen deze ochtend dat het wel mogelijk is. Dat ook al zit je misschien in de put of loopt het niet. Dat God wil komen met zijn liefde. Je wil omarmen. Tegen je wil zeggen, ga door. Geef niet op. Wat is onze houding? Blijven we ook stand houden als er onrecht wordt aangedaan aan ons? Net zoals in het leven van Jozef. Blijven we vertrouwen op God? Om wie hij is. Want het gaat uiteindelijk om dat laatste gedeelte, wat al eerder die quote die we zagen over van die 10% die, wat er gewoon gebeurt, maar die 90% hoe we reageren. En ik bid dat wij met elkaar een volk, een gemeente zullen zijn die stand houdt, ook als het moeilijk is. Ook als we niet gelijk de vruchten zien. Want God wil komen met zijn geest. Het is een belofte dat hij in de laatste dagen zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En het was niet alleen voor de mensen in Handelingen. Het was niet alleen voor de discipelen bedoeld. Het was bedoeld voor alle gelovigen. Die zich uitstrekken naar meer. Die zich uitstrekken naar God. Hij wil zo graag komen. Hij wil zo graag door ons heen bewegen. En laten we een kanaal zijn. Zodat hij kan bewegen door ons heen. Het kan best zijn dat er momenten zijn in de week dat je op een gegeven moment bepaald wordt om iemand op te bellen. Of iemand een bemoedigend woord te geven. En laten we ons niet tegenhouden door gedachten van, ja, misschien heb ik het wel uit mezelf. Of, ja, wie ben ik nou? Maar wij kunnen een bemoediging zijn voor andere mensen. Amen. Amen. Er is in Matthäus 5 en vers 1 tot en met 12, gaat het over de bergreden. Ik wil het voorlezen, je hoeft het niet per se op te zoeken. Maar dan staat er, zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om de gerechtigheidswil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnen wil. Het is een heel bekende stuk uit de bergrede. En het is zo mooi wat Jezus dan ook hierin zegt, is van, wie zullen de aarde beërven? Het zijn de zachtmoedigen. Dat als je treurt, dat je mag weten dat je getroost gaat worden. Dat de sleutel om God te zien is om rein te leven. Er zitten bepaalde principes die we mogen uithalen en mogen toepassen op ons leven. Volgende dia. Jouw toekomst wordt bepaald door waar je het meest van houdt. Waar je focus ligt, daar gaat je energie naar uit. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is onze schat? Wat leeft het diepst in ons? Waar houden we het meest van? Want waar we het meeste van houden, daar gaat onze aandacht naar uit. Wat brandt in ons? Dat zijn belangrijke vragen om te stellen. Waarschijnlijk herken je het ook wel uit je eigen leven. Als je een hobby hebt, waar je gepassioneerd over bent, waar je vol van bent, dan wil je dat beoefenen. Dan wil je er iets mee doen. Want dat is waar je van houdt, dat is wat je fijn vindt. Als je heel erg houdt van je werk, omdat dat je passie is, dan kan je er heel erg in opgaan. En dan maakt het dan ook niet uit of je overwerkt, want ja, dat is je passie, daar ben je vol van. Het zijn simpele voorbeelden om aan te geven van waar onze hart, waar onze schat is, daar ligt ook ons hart. Wat het centrum is van ons leven, bepaalt ook de richting waar we op gaan. Welke richting gaan we op? Belangrijke vragen. Richt op datgene wat goed gaat en niet wat niet goed gaat. Succes is 1 keer vaker opstaan dan vallen. Richt je op wat je wilt en niet op wat je niet wilt. Leer van het verleden. Leef in het heden en geloof in de toekomst. Succes is 1 keer vaker opstaan dan vallen. Uiteindelijk draait het om volharding. Uiteindelijk draait het om doorzettingsvermogen. En we leven in een tijd waar het best wel aan het schudden is. Als ik aan het begin heb gedeeld over wat er gebeurd is in Parijs. Het kan best zijn dat er meerdere momenten zullen komen in 2015 waarvan we zullen zeggen van, wat gebeurt er nou? Misschien weer een aanslag. Misschien een oorlog daar. En gaan wij, ga ik, blijven we staan. Blijven we stand houden. Blijven we vertrouwen op Gods woord. Als er een geestelijke strijd gaande is, tussen licht en duisternis, blijven we dan zeggen, Heer, doe uw wil. En ik moet zeggen, ik vind het ook niet altijd makkelijk. Als je dingen ziet gebeuren om je heen die je niet altijd snapt. Dat je denkt van, waarom moet dit nou gebeuren? Waarom zoveel mensen in armoede, in hongersnood, je hart kan breken. En je kan je laten beïnvloeden door je emoties. Van, ja, wat maakt nou die ene druppel uit op de gloeiende plaat? Maar wat Jezus ons wil leren is, dat wij, ook al kan het soms zo klein lijken, toch een verschil kunnen uitmaken in onze omgeving. Wij zijn het zaad, we zijn het zout, we zijn de toevoeging. Ik weet nog, er was op een gegeven moment, was het zo dat er waren heel veel stenen in de tuin en die moesten weg. Die moesten in de kruiwagen en ik zou die stenen zou ik dan in de kruiwagen doen. En dan zul je dan juist zien, dan gaat het heel erg regenen. En dan blijft het regenen, dan heb je er helemaal geen zin in, maar het moet wel gebeuren. En dan zie je die berg, dan ga je beginnen, denk je, ja. Ja, hoe lang nog, weet je? En dan ga je bezig en bezig. En op een gegeven moment zie je die berg, zie je kleiner worden. Zie je die kruiwagen, zie je volg worden. En het is gewoon een heel simpel voorbeeld, maar in ons leven kan het soms lijken. En dan zien we een berg, zien we een obstakel of zien we iets wat er moet gebeuren. Wat we niet altijd leuk vinden. En dan kunnen we heel snel denken van ja, hè, net als met die stenen, het zijn er zoveel. Maar we kunnen ook denken van, elke keer als ik met de schep een aantal stenen in een kruiwagen doe, dan wordt die berg minder. Dat elke keer als wij een stap vooruit doen, komen we verder. Komen we dichter bij het doel. Ze zeggen ook wel eens, als je een muur wil bouwen, het begint allemaal bij stenen leggen. Eén voor één. En soms komen we niet gelijk bij het eindpunt. Komen we niet gelijk waar we willen wezen. Maar stap voor stap komen we er wel. En dat is iets om te onthouden. Want we kunnen soms zo overweldigd worden door alles wat er moet gebeuren of dient te gebeuren. Wat we ervaren. Maar we komen er wel. Stap voor stap. En zien we dat ook zo. Volgende dia. Aantal goddelijke principes. Gehoorzaamheid aan God brengt kracht. Afhankelijkheid van God brengt zalving. Nederigheid aan God brengt genade. Bewogenheid liefde van God brengt eenheid. Is dit niet mooi? Is dit niet krachtig? Dat wij, als wij ons overgeven aan God, als wij gehoorzaam zijn, dat Hij gaat komen met zijn kracht. Laten we hieruit leven. Laten we hieruit leven. Dat is zo belangrijk. Als wij die eenheid willen zien, laten we dan tijd nemen met God, zodat we zijn liefde kunnen ontvangen. Jezus zei, aan de eenheid zullen ze zien dat Jezus leeft. Dat Hij echt is. Laat er bewogenheid, liefde in ons hart komen. We gaan naar de volgende dia. Ik heb een aantal vragen. In hoeverre lijk ik op Jezus? Wat kan ik doen om meer op Jezus te gaan lijken? Wat zou Jezus doen in die moeilijke of lastige situatie waarin ik zit? Het zijn vragen om bij stil te staan. Om jezelf af te vragen. In hoeverre lijk ik op Hem? Waar dien nog goed te zijn? Ook in mijn leven is het goed om dat af te vragen. Van, Heer, ik ben misschien op bepaalde gebieden op de goede weg. Maar wat zijn nog gebieden waar ik nog dien te groeien? Waar ik nog stappen dien in te maken? De beginvraag was, wat zou Jezus doen? En denk even in de situatie waar je in zit. wat je moeilijk vindt of lastig. Waar een enorme uitdaging voor je in zit. En stel je de vraag, wat zou Jezus doen? Welke beslissing zou hij nemen? Wat zou het beste zijn? En dat kan soms confronterend zijn, want het kan zijn dat dat niet altijd het leukste is. Of het makkelijkste. Maar wat zou Jezus doen in die situatie? En misschien heeft het bij de een te maken met zijn werk, ander bij zijn gezin. Misschien iets uit het verleden, wat dan ook. Maar God wil doorbraak zien. Hij wil doorbraak geven in ons leven. Amen. Amen. Wat ik nog wil doen is ik wil een stukje laten horen van een bedieningstijd die is geweest in een gemeente in Gorinchem. En ik werd er best wel door aangesproken en ik had op een gegeven moment echt het idee dat God van me vroeg om dit te laten horen, dit stukje. Dus ik wil eigenlijk vragen of we zo onze ogen dicht doen. En wat ik geloof is dat God gaat spreken ook door dit stuk heen. God wil aanraken deze ochtend. God wil veranderen deze ochtend. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil het vuur in ons aanwakkeren. Dus wat ik wil vragen is, laten we onze ogen dicht doen. Laten we ons richten op God. En laten we het verwachten van Hem. Hij is onze hoop. Hij is onze kracht. Amen. Lifeline.
En denk je eens in dat je voor je voordeur van je huis staat. Je loopt naar binnen. Je loopt door de gang heen. Richting de keuken. Maar ik denk dat we allemaal al wel een plaatje hebben gevormd. Maar nu gaan we dat doen met de Heer Jezus. Je mag nog steeds je ogen dicht houden. En denk je nu eens in dat je nu een lieflijke plek hebt aan de zijde van Jezus. Denk eens een plek in je hoofd waar jij graag met Jezus zou willen zijn. Misschien is de een in de natuur, de ander zit thuis op zijn slaapkamer, weer een ander zit in de tuin. Wat ben je aan het doen? Zijn jullie aan het praten? Aan het dansen? Aan het zingen? Stel jezelf eens de vraag, waar zit Jezus? Zitten jullie naast elkaar? Zitten jullie tegenover elkaar? Misschien zit je wel op zijn schoot. Misschien sta je wel in een hoekje en denk je, mag ik echt bij u komen? Wat zou je tegen hem willen zeggen? Van hem willen vragen? En denk je zin dat Jezus dan opstaat en naar jou toe loopt en jou in de ogen kijkt. En zegt, ik hou van jou. Ik vind het zo fijn om bij jou te zijn. Als ik jou zie, word ik zo blij. Jij maakt mijn leven compleet. Jij was die hoop die ik voor me zag. Jij hielp mij om door te zetten. Ik vind het zo heerlijk om bij jou te zijn. Ik wil graag mijn leven met jou delen. Je bent mijn lieve dochter, je bent mijn lieve zoon. Ik ben blij met je. Ik ben blij met je. Ik wil mijn leven met jou delen. verlangen naar dat jij zo gelukkig bent. Jij die glimlach op je gezicht hebt, dat maakt mij blij. Als jij gezond bent, dat maakt mij blij. Als jij helemaal van jezelf houdt, word ik zo blij van. Dan zie ik je stralen. Dat is wat Jezus tegen jou en mij vandaag de dag wil zeggen. Op dit moment. Elke dag. Misschien zijn hier mensen die dit nog nooit eerder hebben gedaan. Of die nog nooit zich zo dicht hebben gevoeld bij Jezus. Dat is een unieke plek. En ik wil je uitdagen. Ga het eens proberen als je thuis bent. Misschien zijn hier ook mensen die zeggen, ik ken die Jezus nog helemaal niet. Of ik heb nog nooit echt die keuze gemaakt. Om mijn hart, om mijn hand in zijn hand te leggen. Zeggen, ja, ik geloof in u. Misschien heb je het wel gedaan en voel je je weggeëpt. Ver weg van God. Niet meer aan die lieflijke zijde van hem. Zeg je, vandaag wil ik opnieuw die keuze maken. Om werkelijk te zeggen, ja, Jezus, hier verlang ik naar. Hier verlang ik naar om aan uw zij te zijn. Om in deze plek van intimiteit met u te zijn. Dus jij op dit moment voelt dat je dat graag zou willen. Opnieuw of voor de eerste keer die keuze wil maken. Dan wil ik je vragen of je je hand opsteekt en dat kenbaar maakt, zodat we met je kunnen bidden. Vader is zo lieflijk aanwezig. Ik geloof dat uw harten raakt op dit moment. Hij is blij met jullie. Hij is trots op jullie. Hij geniet hiervan. Vader, ik zegen al deze prachtige mensen. En ik dank u wel dat u vandaag in werking heeft gezegd dat u dat gaat uitwerken. Dank u wel dat we allemaal onderweg zijn om in die relatie met u te wandelen dagelijks. Dat we dagelijks mogen drinken uit die beker van het leven. En dat u ons overstelt met genade op genade, met goedheid, met geluk en met liefde. En daar zegen ik jullie mee in Jezus' naam. Amen.
Yes, Lord. Hij wil aanraken. Hij wil veranderen. Ik wil eigenlijk vragen of het aanbiddingsteam naar voren komt. Wat gaat spelen. Wat jullie op jullie hart hebben. Misschien ben je hier en zeg je, ik voel me aangesproken. Ik voel mijn hart dat er een keer gaat. Ik voel, ik moet een keuze maken. Een keuze om te veranderen. Een keuze om een andere weg in te slaan. Een keuze om anders te gaan denken. Om te gaan denken zoals God denkt. Om me niet langer te laten beïnvloeden door wat mensen denken. Om niet langer meer mijn leven te laten bepalen door mijn verleden. Misschien ben je wel hier en zeg je, ik zie het eigenlijk niet meer zitten. En ik wil opgeven. Ik wil alles achter me laten. Ik wil weggaan. Misschien ben je wel hier en er is een bepaalde zonde waar je niet vanaf komt. En je worstelt ermee. En je denkt bij jezelf, kom ik er hier ooit wel vanaf? Want het komt elke keer maar terug. God wil doorbraak geven. God wil je aanraken. En ik wil eigenlijk gewoon de gelegenheid geven dat als je ervaart van, hé, ik dien een keuze te maken. Om dan naar voren te komen. Er zullen ook gewoon mensen zijn van het gebedsteam. Om voor jou te bidden. Laat je niet tegenhouden door wat mensen denken. Door angst, door schuld, door schaamte. Maar maak een keuze deze ochtend. Dat er in je hart een roep zal zijn. Ja, ik wil Jezus volgen. Ik wil het goede doen. Ik wil het juiste doen. Zoals je hier bent en zeg je, ja, ik verlang wel naar gebed, kom naar voren. En anders blijf gewoon op je plek zitten en ontvang.
Thank you. is 130.
Zestien.